Goedenavond gemeente, jongens en meisjes, zusters en broeders, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst meebeleven. In deze dienst zal dominee Van Ekeres uit Zeist voorgaan. De bloemen van deze dag gaan als blijk van meeleven van de gemeente naar de familie Brinkman van de Pruimengaard. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En ook het tweede vers van Psalm 123. De kerkenraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we rondom de geloofsbelijdenis een gebedslied zingen, Psalm 143. Zingen eerst vers 1 en 6 en na de geloofsbelijdenis vers 10 en 11. Dit zijn de woorden van het geloof die ons levend maken. De woorden van de levende God die inwerken op onze ziel, hoe die er ook aan toe is. Dit zijn de levende woorden die de kerk beleidt en die wij ontvangen van de kerk, die wij oefenen en doorgeven. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en de aarde, van de zienlijke en de onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan naar de Schriften, en opgevaren is naar de hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, en wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de eeuw die komt. Amen. Bidden dat de Heilige Geest de Schriften voor ons opent. Laten wij bidden. Heere onze God, we zijn vanavond naar de kerk gekomen en de nood brengt ons naar dit huis. De nood om uw volk, de nood om uw wereld, de nood ook om onszelf. En wij danken u dat er een huis is om liederen te zingen die eerlijk zijn over hoe dor we soms van binnen zijn, hoe leeg en hoeveel krachten we missen. Dat we hier niet op onze tenen hoeven te lopen, maar waarachtig mogen verschijnen voor u. En we danken u voor de liederen uit Israël, die in haar nood eeuwenlang roept tot u, tot op de dag van vandaag. We danken u dat de oude liturgie ons een gebed leert om te bidden om uw Heilige Geest. Dat uw Heilige Geest komen wil, als hij verwacht wordt. Dat uw Heilige Geest de eeuwen door gesproken heeft en dat die woorden altijd kracht hadden en inhoud. En zo bidden wij ook tot u vanavond. Of u ons wilt opzoeken, persoonlijk en gezamenlijk als gemeente. Dat het begint te ruisen in de kerk en in ons eigen leven. Dat u ons benauwt, dat u ons verlost van onze benauwdheden. En dat we moed krijgen om te geloven en om te leven. Om naar school te gaan deze week. Om moeder te zijn. Of chef. Of opa. Wij bidden u of u ons niet wilt aanzien naar onze zonde en naar onze ontrouw. Maar of u het machtige wilt laten gebeuren, dat u uit uzelf redenen zoekt om goed te doen aan ons. Wij verwachten het van u vanavond. En dat geeft ons hoop en verwachting. En als we zo de oude woorden lezen van de opstanding van Christus en zijn verschijning, geef dan opstandingsgeloof in ons midden. En verschijn dat uw Zoon, onze Heere, centraal staat. Dat we naar hem wijzen en hem omarmen en volgen. Christus, kom door uw geest. Bind ons samen. En geef ons vreugde die eeuwig is. Zo bidden wij eerbiedig. Maak ons nederig, Heere, zoals we zongen in de eerste psalm. Zo nederig dat we uw wenken kunnen verstaan en voelen. Geef dat de woorden die ons gesproken worden door mogen klinken in ons leven, in de week die voor ons ligt. Zo bidden wij eerbiedig in de naam van de levende, op wie wij hopen. Christus onze Heere. Amen. We openen vanavond de Heilige Schrift en we lezen een van de ongemakkelijkste opstandingshoofdstukken. En dat is Marcus 16. Dit zijn de zondagen dat we vaak stukken lezen vanuit de opstanding. Misschien heeft u Marcus 16 ook al gelezen en we doen het vanavond opnieuw. Het is ongemakkelijk qua inhoud. Het is heel eigensoortige opstandingsgeschiedenis, maar het is ook ongemakkelijk qua vorm. Misschien weet u dat, maar in de oudste manuscripten stopt het Marcus Evangelie bij vers 8. En in iets minder oude manuscripten zijn daar versen aan toegevoegd. En er zijn een heleboel gedachten over hoe dat nou precies zit. Daar zullen we het ook kort over hebben. Maar het is eigenlijk een hele opvallende bijna een soort samenraapsel van verzen in dit laatste hoofdstuk. We lezen het hele hoofdstuk en daarna zingen we een psalm van vrede, over de God van vrede en recht. We lezen eerst Marcus 16. Dat is psalm 72, vers 4 en 9. Zo eindigt het Marcus-evangelie. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontsteld. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan, u zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen. Zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bang. En daar eindigt het oudste manuscript. En dan is er een appendix. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofde zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en de hardheid van hun hart, omdat zij hen niet geloofd hadden, die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En Jezus zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heer dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Dit is het woord van God. Ja, als we zingen dat er weer bloei komt, zoals het malse kruid, dan krijg je weer zin in de lente. Dat je fietst van regen naar ochtend, 's avonds laat, en je ruikt de bloesems. En dat is een beeld voor de naam van God die weer ontspruit in levens van mensen, zelfs van stedelingen. We zingen na de preek een paaslied. 170 uit Weerklank. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. Laat ons hem loven en danken, verheugd dat wij leven. Diep in de nacht heeft hij verlossing gebracht. Heeft hij ons licht aangegeven. 170 uit Weerklank. Gemeente van Jezus Christus. Martin Luther King, domineeszoon, dominee en volgeling van Jezus, had een droom. Hij leefde in een land waar armoede en racisme en vervreemding een hele grote rol speelden. Maar hij volgde Jezus. En in het evangelie las hij iets heel anders over hoe het leven bedoeld is. En daar zette hij zich voor in. Hij wilde de demonen van de haat en van de rijkdom tegenspreken met een visioen. En u weet, op 4 april 1968 werd hij doodgeschoten. Hij stond op het balkon van zijn hotel, het Lorraine Motel in Memphis. En die avond zou hij vuilnismannen toespreken. Die vuilnismannen werden verschrikkelijk behandeld. Slechte lonen. Geen goede arbeidsomstandigheden en ze staakten. En Martin Luther King zou ze 's avonds toespreken. En hij stond op het balkon te overleggen met de muzikus. Hij zei, vanavond, na mijn preek, moet je dat lied, moet je goed spelen. Een lied over Jezus. En toen hij dat met die muzikus overlegde, was in het gebouw tegenover hem, richtte iemand zijn geweer op hem. En schoot hem dood. En als je daar nu naartoe gaat, naar dat Lorraine Motel in Memphis, dan is daar een museum voor de mensenrechten. En op de plek waar King stond, op het balkon, toen die doodgeschoten werd, daar hangt een herinnering aan hem. En die herinnering is een Bijbeltekst. Het is Genesis 37, vers 19. En daar staat: en zij zeiden tegen elkaar, zie, daar komt de meesterdromer aan. Nu dan, laten wij hem doden en in een van de putten gooien. Kogels lijken sterker dan de droom van gerechtigheid. Of gaat de droom door? Als je de geschiedenis van Jezus leest met de bergrede als droom, dan zie je hetzelfde. De harde botsing op de brute macht. Zie, zeiden de machthebbers over Jezus. Daar komt de meesterdromer aan. Kom, laten we hem doden en in een put gooien. De droom is dood. En dat zie je in het Markusevangelie aan de leerlingen. Zoals ik net zei, het Markusevangelie heeft een heel vreemd einde. In die oudste manuscripten eindigt de tekst bij vers 8. Ze vluchtten weg bij het graf, ze waren verbijsterd en ze zeiden niemand iets. Want ze waren bang en dan stopt de tekst. En dat abrupte einde van Marcus, dat kan de bedoeling geweest zijn. Een soort literair shock-effect. Als de vrouwen zwijgen en het bericht van de opstanding wordt niet verder verteld, moet iemand anders het dan niet doorvertellen? Jij bijvoorbeeld, of u, die dit leest, je hebt het evangelie gelezen, je leest dat de mensen zwijgen en je denkt terwijl je leest, ja, maar dan ga ik het doorvertellen, want dit moet doorverteld worden. Zou dat de bedoeling van Marcus geweest zijn, om ons te triggeren? Het kan ook zo zijn dat Marcus de tekst niet heeft kunnen afmaken. Er zijn andere theorieën die zeggen dat hij het evangelie in Rome schreef, tijdens de grote vervolging onder Nero. En stel je voor dat toen Marcus hier kwam, bij vers 8, dat hij een ijzeren soldatenhand op zijn schouder voelde en iemand die zei, ik moet jou nu arresteren. En stel je voor dat hij toen vermoord is, dat de tekst afbrak door de vervolging. Het is een beschadigde tekst, dit einde. Nu is het opvallend dat na vers 8 er toch versen volgen. Het is een aanhangsel, een toevoeging. Iemand heeft het verhaal verder geschreven. Het gaat om de versen 9 tot 20. En ik weet niet of u het merkte, maar als je die versen leest, dan herken je ze ergens van. Het zijn korte versen uit Matthäus en Lucas en Johannes en Handelingen. En die zijn overgenomen en in het slotgedeelte neergezet. Alsof die anonieme schrijver wil zeggen, het einde van de Marcus-tekst is wel weg, maar de droom is doorgegaan. In mensenlevens. Er is een gemeenschap gevormd. De levende Jezus heeft mensen opgezocht en dat heeft iets uitgewerkt in hun leven. Het evangelie is meer dan woorden op papier. Een tekst kan kwijtraken, maar het evangelie is meer dan een tekst. Het is Jezus' kracht in mensen. Stel je voor dat wij al onze Bijbels zouden kwijtraken. Zou het verhaal dan doorleven in ons? Nu moeten we niet te snel zeggen dat het evangelie doorleeft in mensen en in de kerk. Wat opvalt in die toegift van Marcus 16, is de moeite die het Jezus kost om door te dringen in mensenlevens. Het gaat helemaal niet vanzelf. In de geboorteverhalen lezen we dat de Zoon van God amper welkom was op deze aarde. En in de opstandingsverhalen lezen we dat hij amper geloofd wordt. En dat verwondt Jezus. Dat doet hem veel. De wonden van Jezus zijn niet enkel de wonden van het kruis of de eenzaamheid van de kribbe. Het is ook een lijdensverhaal na Pasen. Als de opgestane niet geloofd wordt na Pasen door zijn leerlingen, wordt Jezus bitter. Marcus zegt, gaat er niets over vrede, zei u? Geen reunie-atmosfeer van fijn elkaar weer te zien? Het weerzien is bitter. Er staat in het Grieks dat Jezus uitvoer tegen de discipelen. En dat werkwoord is heel heftig, want dat betekent eigenlijk zoiets als beschimpen, smalen, hekelen. Het is hetzelfde werkwoord voor uitschelden dat wordt gebruikt voor de spotters bij het kruis. Mensen lopen langs Jezus als hij aan het kruis hangt en dan zeggen ze, daar hangt de meesterdromer. Kom dan af van het kruis met uw praatjes. En zo smaalden zij Jezus. En dat woord wordt gebruikt voor hoe Jezus reageert op de discipelen die niet geloven. Wat zijn jullie voor types? Ongelooflijk. Ik had het gezegd dat ik zou opstaan. Je hebt getuigenverhalen gehoord en jullie geloven het niet? Wat zijn jullie voor mensen? Jezus is getergd na Pasen. In het hele Marcus-evangelie lees je een heel kritisch perspectief op de leerlingen. Dat is een wond in Jezus. Hoe ze met hem omgaan, voor en na Pasen. Gemeente, ik denk heel hoog over de kerk. Ik hou van haar. Dit is de plek waar ik belijdenis heb gedaan. Ik heb hier gestaan. Ik heb hier heel vaak gezeten. Ik hou niet alleen van deze kerk, maar ik hou van de grote wereldwijde kerk. En ik kan heel slecht tegen kritiek op de kerk. Soms denk ik dat wij, ik, ook een wond zijn in het leven van Jezus. Ons ongeloof, onze twisten, onze arrogantie, de mensen die wij eruit werken omdat ze er niet bij passen, de hiërarchie, onze weigering om de minste te zijn. Hoe wij de droom van Jezus soms verburgelijken. Hoe wij de droom van Jezus soms stuk maken door ons gedrag. Dat de cultuur niet het probleem van de secularisatie is. Maar wij. Ik. Vorige week op de radio hoorde ik Paul de Leeuw spreken. Iemand van de televisiewereld. En hij deed mee met een musical, Jesus Christ Superstar. Een musical over Jezus. En daar kun je van vinden wat je wilt, voel je vrij. Maar ik hoorde op de radio een tijdgenoot gefascineerd spreken over Jezus. Dat hij alles wat hij had, gaf om de rol die hij had in die musical zo goed mogelijk te spelen. En hij vertelde wat hij schitterend vond in Jezus. En ik dacht, zou hij dat ook in mij herkennen, die liefde voor Jezus? En belichamen wij ook iets van de droom van Jezus? Dat je de kracht van die musical ook hier kunt voelen, in ons, in hoe wij zijn en in hoe wij doen? En kijk niet naar anderen, maar kijk naar jezelf. Leeft het in ons gedrag, in onze verbeelding, in onze liefde, in onze bereidheid om de vrede te zoeken? Jezus gebruikt het woord hardheid van hart voor de leerlingen. En in het Grieks staat er een woord dat komt uit de hardheid van leer. Wat je in je schoenen hebt zitten. En als een stuk leer oud wordt, als het helemaal uitdroogt, dan wordt het onbuigzaam en keihard. Dat vond ik een belangrijke achtergrond. Dat hardheid heel vaak met opdrogen te maken heeft. Als je opdroogt, word je hard. Ik herken dat eerlijk gezegd wel. Als ik bij mezelf merk dat ik hard ben, dat ik eigenlijk ook droog sta van binnen. En dat mijn opgedroogd zijn mij hard maakt. Zou dat ook iets zijn wat ons bedreigt als kerkmensen? Dat wij van binnen opgedroogd raken en daardoor soms hard en onbuigzaam? Mooie vraag om eens over te mijmeren op deze zondagavond. Op welke terreinen in je leven ben jij onbuigzaam en hard? In je familieleven? Of in je liefdesleven? Of op je werk? Of op school? En weet je wat dat is? Opdrogen van binnen? Jezus botst dus op de hardheid van mensen. Maar proef eens iets van het verrassende van het evangelie. In het vers direct na die kapitteling van de discipelen om hun ongeloof, worden die discipelen met hun harde hart en hun onbuigzame innerlijk, die worden op weg gestuurd, de missie van Jezus in. Wij zouden zeggen, nou, we zoeken een paar anderen. Een paar enthousiaste, begaafde mensen. die er helemaal voor gaan, die niet zo traag zijn en niet zo hard. Wij denken zo vaak werelds. Wij denken dat wij met ons talent en met onze websites en met ons enthousiasme, dat we daarmee misschien iets voor elkaar kunnen krijgen. Maar Jezus is trouw aan deze discipelen. Hij ruilt trage mensen niet in. Dat is denk ik de reden waarom wij hier zitten en waarom ik hier sta. Dat Jezus trage mensen niet inruilt, maar dat hij ze trouw is en op blijft zoeken met goede woorden. Het antwoord van Jezus op de hardheid en de traagheid van de leerling is: ga, ga de kosmos in en verkondig. Word actief in de missie. Daar zul je je hardheid kwijtraken. Daar zul je de beweging van de geest op het spoor komen. Daar zul je leren geloven. Boeiend antwoord. Ga. Doe iets. Je kunt stil blijven staan en zitten mijmeren. Is het waar? Is het niet waar? Of bokkig zijn. Maar dat antwoord is: ga. Doe iets. Je zegt misschien nooit wat over je geloof. Thuis niet, of op school niet, of bij je familie niet. Begin er eens mee. Doe het eens. Je bent veel te zwaar beladen met bezit en welvaart en je voelt het soms in je leven dat het je eigenlijk alleen maar zorgen oplevert. Geef eens een deel weg. Doe het eens. Steun eens royaal mensen die in de missie zitten. Je zult zien, er zal beweging in je leven komen. Daar zit een les in. Je moet misschien niet altijd wachten tot je ergens klaar voor bent. Vaak gaat in het geloof de overtuiging aan het gevoel vooraf. Het gevoel volgt wel, geloof me. Het gevoel volgt wel. Ons gevoel is heel vaak een mak schaap dat echt wel meegaat in wat je doet. Zowel ten goede als ten kwade. Wacht niet op gevoel of op een wonder of op inspiratie. Veel fundamenteler is de roeping en de verantwoordelijkheid. Vergeven. Begin er eens mee. Bidden. Doe het weer eens, vanavond. Een kort gebed, als je al heel lang niet gebeden hebt. Doe het gewoon. Zet je tong in beweging, al is je gevoel traag. Het gevoel volgt wel. Het is heel opvallend. Deze discipelen hebben zoveel gezien. Ze hebben wonderen gezien. Ze hebben brood dat vermenigvuldigd werd gezien. Ze hebben een bezetene die genezen werd gezien. Ze hebben zoveel uitgelegd gekregen. Je zou zeggen, ze hebben genoeg in huis om overtuigd te zijn geraakt. En toch vallen ze terug in die hardleersheid. Ik denk dat je dat nooit voorbij bent. Waarom denken wij toch dat de kick of de beleving ons echt zal veranderen? Het is heel populair in onze tijd en ik begrijp het ook wel. Maar ik vraag me wel eens af wat het nou echt oplevert qua verandering en qua doen. Geloof lijkt hier veel meer te komen door je te voegen. Te voegen in de geboden. Een ander lief te hebben. Ook je vijand. Te bidden en te hopen. De gevangenen te bezoeken. Zieken bij te staan. Asielzoekers bijles te geven. Armoede te bestrijden in ochtend. Gewoon iemand die jij kent, deze week. Zal ik een kop koffie bij je komen drinken? De discipelen komen in beweging. Niet door de kick, maar door de opdracht. En dan staat er dat tekens de gelovigen zullen volgen. Dus als je gaat, dan zal er in de slipstream van jou doen, zullen tekenen gebeuren. En het zijn grote tekens. Demonen uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen oppakken, gif dat je niet raakt, de handen opleggen voor wie ziek is. Wat een enorme woorden. Volgens mij moeten we ze niet klein maken. Demonen uitdrijven. In het Marcus-evangelie zijn demonen een soort mensen uit elkaar trekkers. Demonen, dat zijn de krachten die van je hoofd een flipperkast maken. Van stemmen en stemmingen, van haat. En je bent zo druk in je hoofd dat je jezelf verliest. Je kunt niet meer bidden en je leven verbrokkelt in 1000 ikken. Wij zijn met zoveel, zegt de bezetene in Marcus 5. Het spookt in zoveel mensenhoofden. Echt, we weten het toch? Die demonen, die worden uitgedreven. Denk wel eens dat preken eigenlijk het verjagen van spoken is. Als jij hier zit met zelfhaat en je denkt dat je niks waard bent. Of als jij hier zit met zo'n druk hoofd dat je eigenlijk nooit tot rust komt. En je hebt hier fragmenten waar je even vrede voelt. Dan worden hier demonen uitgedreven. Dat is de kracht van het evangelie en dat gebeurt. Nieuwe talen spreken, dat is de taal van de droom, van de bergreden, van vrede op aarde, van geld dat eerlijk verdeeld wordt, van een schepping die niet misbruikt wordt. Dat is de tongentaal van de droom en van het visioen. En die zal uitwerking hebben. Die taal, die spreken wij elke zondag met elkaar. En slangen oppakken. Slangen, dat zijn giftige dieren. Iedereen is er bang voor. En het gaat om moeilijke, giftige zaken. En omdat iedereen wegkijkt, kunnen de slangen gewoon doorgaan met hun gif. En wij laten giftige slangen het liefst in het woestijn van het zand. Wij verdringen al het onaangename en het giftige. En zo werkt het door, het adderige broed. In de onderbuik van een samenleving en van een gemeente en van jezelf. Onze zonde en onze hardheid. Maar in het evangelie is kracht en durf je de dingen op te pakken. En durf je te zeggen, dit is het gif, dit is het gif. Daar zijn wij niet bang voor, want wij geloven in de kracht van het evangelie. Dat zijn de tekenen die de evangelieverkondiging volgen. En de gemeente is een plek waar wij het moeilijke durven benoemen, want Jezus leeft en hij is met ons. Hier zijn wij niet bang, want de Heere is zelf bij ons. En je voelt dat het eigenlijk allemaal destructieve krachten zijn. Demonen, slangengiftheid. Dat is denken dat je niet meetelt als je ziek bent of in een rolstoel zit. Dat je leven te vergeefs afbreekt, terwijl je nog maar 60 bent. Dat wordt in de kring van het evangelie anders beleefd. Het zij wij leven, het zij wij sterven. Het zij wij fit zijn of een beetje verslijten. Wij zijn van de Heere. Soms herstelt iemand en dan danken we voor het wonder. En soms kan iemand in vrede sterven met Christus. Ook al breekt je hele lijf af. Dat is de kracht van het evangelie. Steeds is de voorwaarde, wees in Christus. Anders moet je niet aan beginnen, aan de demonen en de giftige slangen, want dan zullen ze ons opvreten. Het kan alleen vanuit de kracht van de opstanding. Ik zat het te lezen en je bent een beetje van slag van al die grote woorden. Demonen, gif, de dood en ziekte. Maar ik dacht, het zijn eigenlijk de verwondingen van ons mens zijn, waar wij allemaal in delen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat de gemeente van Christus leeft, samenkomt en trouw is rond het evangelie. Zodat er gifvrije plekken blijven. Waar als je ziek bent, voor je gebeden wordt. En als de drukte in je kop te gevaarlijk wordt, een paar mensen je opzoeken en je vasthouden. Zou het zo zijn dat we in de kerk iets meer moeten spreken vanuit deze kracht. In de trant van, wir schaffen das. Dat kunnen wij. U weet, er was in Duitsland een vrouw, Angela Merkel, en die had van haar vader, die dominee was, ik zou u bijna de jongeren adviseren om dominee te worden, want dan gebeurt er nog wel eens wat in je leven. Die Angela Merkel, die had van de vader de droom meegekregen. De droom van Jezus. En er was een weekend dat grote groepen vluchtelingen, vooral uit Syrië, op weg waren naar Duitsland. En we weten, ik heb me er een beetje in verdiept, we weten dat in Oost-Europa de plannen klaar lagen om te schieten. Om vluchtelingen af te schrikken en ze weg te jagen. Maar Angela Merkel leefde van de droom. En ze zei, ooit zijn in Duitsland treinen vol mensen afgevoerd naar de dood. Dat hebben wij gedaan. En nu krijgen wij een nieuwe kans. Er kloppen mensen aan de deur in nood. En ze vragen om brood en onderdak. En de stemmen van de haat zeiden, schieten. Maar zij zei, wir schaffen das, dit kunnen wij. We hebben gezondheidszorg, we hebben huizen, we hebben vrede, we hebben welvaart. Laten wij proberen om hen een thuis te geven. Zou dat iets zijn voor ons als kerk? Dat is echt een vraag hoor. Dat kunnen wij. Zouden wij misschien meer zo durven spreken? Dat kunnen wij. Vrede stichten in de gemeente. Dat kunnen wij. Als Christus in ons midden is, kan dat. Ik weet hoe moeilijk het is. Ik praat er absoluut niet makkelijk over. Maar het is een belofte. Dat wij giftige slangen op durven pakken. Om niet ons gezamenlijk leven te laten vergiftigen. Dat we luisteren naar elkaar. En geen giftige taal gebruiken. Dat wij niet meedoen aan de dans om de welvaart en het geld. Dat wij hier ruimhartig delen. Dat wij niet meedoen aan sociale hiërarchie. Alsof je hier met diploma meer voorstelt dan zonder diploma. Daar doen wij gewoon niet aan mee. Wij zijn hier anders. Zou je dat zelf ook iets meer kunnen zeggen over moeilijke dingen in je leven? Dingen waar je steeds in vastloopt. Dat je zegt, wij kunnen hier verder in komen. Ook als familie. En dat een belangrijk woord is de gemeente. Dat in de gemeente de kracht aanwezig is van de liefde en van de genade en van het gebed. Nou, ik dacht, misschien niet in de trant van dat kunnen wij. Volgens mij past dat niet bij de kerk. En dat is het mooie van Marcus. Er is nooit in Marcus, niet voor Pasen en niet na Pasen, een soort optimisme over de kracht van de leerlingen en van de kerk. Wij zijn zomaar weer hardleers en door. En zomaar kan het gebeuren dat Jezus ons apart neemt en een draai om de oren geeft, zoals in Marcus 16. Waarom doe je zo? Waarom geloof je niet? Waarom ben je zo passief en zo zwijgzaam? De droom eindigt toch niet bij jou? Niet dus wir schaffen das, maar misschien wel van Christus mogen wij iets verwachten. Van de uitwerking in onze levens. En dat niet als toeschouwer, dat wij toekijken wat Jezus doet, maar als deelnemer. Jezus zegt, ga op weg en als je gaat zullen tekens volgen. Niet wij kunnen dat voor elkaar krijgen. Maar ga trouw en eenvoudig je weg en tekens zullen volgen. Dat staat er. Als je catechisatie hebt gegeven een jaar lang, de dominee of catechete of club, weet hoe dat is. Soms stoempen en doorzetten, niet altijd leuk. Maar als je het een jaar doet, dan zullen hier en daar tekens je volgen. Misschien staat er over 10 jaar lang iemand hiervoor in de kerk en die doet belijdenis. En die zegt, we hadden een keer clubleiding. En die zei een keer tegen me, in een klein zinnetje. En dan komt er wat. Dat is een teken dat je volgt. Al zie je het misschien soms pas veel later. Laten we die droom niet te klein maken. Heeft deze uitwerking van Jezus niet ook heel veel gedaan op een heleboel terreinen in onze cultuur? In psychiatrische zorg, in hospitia, in diplomaten en soldaten die op vredesmissie gaan, in een politieman die de orde bewaakt, In een docent op school die vrede zoekt voor heel de klas. In een mens die rechtvaardig omgaat met zijn dieren. In mensenrechten. In technologie die bedoeld is om levensvreugde van mensen te vergroten. In een kerkorde die het leven van de kerk bewaakt zodat het kan bloeien. In poëzie en muziek, in verhalen, in theologie. Is de kracht van Jezus niet ook gaande om ons heen, op allerlei plekken in onze cultuur? En wordt je leven niet veel rijker als je daar oog voor krijgt? Als je dochter of als jijzelf fix in de kreukels zit en je ontmoet een psychiatrisch verpleegkundige die menselijk is en je helpt om uit het duister te komen, zou je daar niet ook de kracht van Jezus in kunnen zien? Marcus 16 is een boeiend hoofdstuk. De Bijbeltekst hapert dus bij vers 8. De Bijbel lijkt wel te breken. Of is misschien Marcus wel weggevallen en gearresteerd? Maar dan pakt iemand anders in de gemeente de draad op en die gaat verder schrijven. De droom gaat door. De droom werkt in mensen. Het is als in de gemeente. Ook in uw gemeente. Iemand wordt ziek of ligt in de kreukels. Het verhaal lijkt te stoppen. Een moeder verliest haar herinnering, maar een zoon neemt het over. Een kind valt stil en een opa begint weer te spreken. En dat had hij jarenlang niet gedaan. Een ouderling kan de dienst niet meer opbrengen en een jongere neemt het over. Jezus vindt steeds weer mensen. Hij loopt verwondingen op aan ons en door ons. Maar dat stopt hem niet. Ga, zegt hij. Spreek. Geef. Leef. Het is een woord dat we meenemen deze week in. Hoe neemt Jezus jou apart vanavond en zegt tegen jou: waarom roddel je? Waarom dat gif in je tong? Waarom ben je zo hard? Tegelijkertijd zegt hij tot ons in zo'n dienst als deze: het kan anders. Het kan anders. Ik ben bij je. Dat kunnen wij. En dan niet wij, maar hij en wij. Amen. Laten we God danken en bidden voor de week die voor ons ligt. Laten wij bidden. Heere, onze God, wij aanbidden u. U die ons hart, dat doof en hard is, doorbroken hebt. U die aandringt, lief hebt, verleidt, soms zwijgt. Wij danken u voor Christus, dat gij in hem ons alles hebt gegeven, ten eeuwige leven, verzoening van onze zonden. Een idee om voor te leven. Een andere geest, daar bidden wij om. Wij danken u voor deze gemeente. Wij danken u dat dit een plek is waar een heleboel stemmen klinken van geloof. Sommigen zijn al gestorven, en toch klinkt hun getuigenis nog na. Het volgt hen. Dank u voor jonge mensen. Dank u voor ouderen. Bedanken u voor hen die niet zoveel zeggen, maar er zijn en liefhebben. Bedanken u voor ambtsdragers, voor de predikant, voor de organist. En in dat alles danken wij u, dat u ons staande houdt en dat u ons levend houdt. Geeft u eenheid aan de gemeente, vrede, gerechtigheid. We bidden u voor de week die voor ons ligt. Dat u ons op het hart bindt om te merken wanneer u ons roept om te doen, om te spreken, om te geven, om te troosten. We bidden u voor onze vrienden op school, voor onze collega's, voor onze kinderen, voor dit land. Zie naar ons om, wees ons genadig. We bidden u voor de zieken in de gemeente, die gebroken zijn van geest. We bidden u voor de mensen die hier moeilijk kunnen komen, omdat er te veel gebeurd is. We bidden u dat uw geest werkt in herstel en genezing. In het uitdrijven van demonen. In genezingen. Daar bidden wij u eerbiedig om. U bent soeverein. U weet wat u doet. Wij wachten op uw tekens. Heer, het wordt avond. De nacht gaat komen. Een nieuwe nacht van stilte, zorg en soms oorlog. De nacht komt in heel uw wereld, de nacht van twijfel en aanvechting. Maar in die nacht bent gij verschenen. Geef het ons om niet bang te zijn in de nacht, maar te vertrouwen op de grote morgen, op Christus die komt. En dat hij ons vindt, gereed en met liefde wachtend op hem. Keer ons om als wij een andere richting opgaan, weg van hem. Doe ons schrikken van waar dat eindigt. Keer ons om naar de levende, die liefde is en genade. Geprezen zijt gij, Vader, Zoon en Heilige Geest, God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van onze ouders en van onze kinderen. Amen. Er is nog gelegenheid voor uw gaven en we zingen een avondlied. 503 uit Weerklank. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in de vrede van Christus en wees niet bang. En de genade van Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, die zijn met ons allen. Amen.